Dit is SBS Dutch.
Lucien, ik las op de achterkant van je boek de eerste zin. Waar was jij tijdens de vuurwerkramp? Een vraag die jij waarschijnlijk aan heel veel mensen hebt gesteld in je carrière. Ik weet het nog. Ik zat op de bank met mijn toenmalig vriendje. En we keken het Songfestival en waren verbaasd dat dat in één keer werd afgebroken. Maar waar was jij toen het voor het eerst tot je kwam?
Ik stond gewoon op straat bij mij thuis te kijken en toezicht te houden bij spelende kinderen. Die waren zo jong dat je ze nog niet helemaal alleen op straat liet spelen. Toen de eerste explosie kwam, die was echt, die voelde je al onder je voeten. En kort daarna kwam die tweede. Die voelde je nog veel meer onder de voeten. Het was echt een overweldigende dreun. En ik woon hemelsbreed op 5 kilometer afstand van de rampplek. En je ziet dan een gitzwarte rookwolk opstijgen. En dan weet je eigenlijk wel, er is iets vreselijks gebeurd daar. De klappen waren zo overweldigend. En toen ben ik op mijn fiets gestapt met mijn bloknootje en een pennetje. En in mijn korte broek en t-shirt, want het was prachtig weer. En ik ben gewoon richting de rookkolom gefietst.
Ja, dat was jouw instinct. Ik moet daarheen. Ik moet gaan uitzoeken wat er aan de hand is.
Ja, je weet al, dit is zo groot. Dat hoor je gewoon aan de intensiteit van die explosies. Dit kan nooit meer alleen maar een klusje zijn voor iemand die toevallig weekenddienst heeft.
Nee, en waar dacht jij je in eerste instantie aan?
Ik dacht in eerste instantie aan het... We hebben hier in Enschede heel veel van die oude textielfabrieken. Met van die oude fabrieksschoorstenen. Daar deed het me aan herinneren. Het opblazen van zo'n oude fabriekspijp. Met dynamiet, weet je wel. En dan een zak zo'n pijp in elkaar. Ja. Daar werd ik een keer bij geweest. En dat geeft zo'nzelfde diepe dreun van de dynamiet. Daar moest ik aan denken. Maar alleen, ja, ik woon en werk in Enschede. En ik wist, zoiets staat helemaal niet gepland.
Nee.
Ja, en als dan die tweede explosie komt, dan weet je van, dat heeft daar ook helemaal niks mee te maken. Dit is echt heel iets anders.
Ja, dus jij volgde die rookwolk, daar ging jij heen en wat trof je aan?
Nou ja, hoe dichter, ik wist natuurlijk niet wat er was gebeurd, maar hoe dichter ik bij kwam, hoe meer je huizen die beschadigd waren, de daken die er afgeblazen waren, de straten lagen vol. Puin van stenen, glas. Je zag overal mensen verbijsterd op straat staan. Gewond soms ook door rondvliegend glas en andere puin. En ook paniek. En ja, hoe dichter je bij komt, hoe groter dat werd, hoe intensiever dat werd allemaal. Ja, en, je gaat natuurlijk overvragen met mensen. Wat is er met jullie gebeurd? Wat weet je zelf al? Ja, en vandaar steeds verder naar het rampgebied zelf. Zo dicht mogelijk bijkomen bij de explosies.
Ja. Was dat al de tijd dat jij al een mobiele telefoon op zak had en met collega's kon bellen?
Nee, dat was nog in zo'n vroeg stadium. We hadden op de redactie maar een paar mobieltjes. En die waren voor de mensen van de weekenddienst. En ik had zelf dus nog geen mobiel, dus ik kon ook met niemand bellen. Ja, het was een hele andere tijd. Er was ook geen sociale media waarbij je eventjes snel op kon kijken van wat er aan de hand is. Daarom zijn er ook niet zo extreem veel filmbeelden van de ramp zelf. Omdat mensen, ja, tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje met een camera. Dat was in die tijd nog helemaal niet zo.
Nee.
En ik had dus ook geen mobiel.
Nee. 23 mensen zijn om het leven gekomen. 200 huizen. Ja, het ziet eruit als oorlogsgebied, hè, op dat moment. Heel veel gewonden. We zijn nu voor mij alweer 25 jaar later. Hoe is dat in Enschede?
Nou, in Enschede is het nog steeds eigenlijk een litteken. Kijk, de wijk is herbouwd en die is prachtig geworden. Een deel van de oorspronkelijke bewoners zijn weer teruggekeerd. Maar er zit nog wel heel veel verdriet in de stad. Vooral de mensen die het hebben meegemaakt. Daarvoor is het eigenlijk nog maar pas 25 jaar. En we maken een podcast over de vuurwerkramp bij Tubantia. En dan spreek je met mensen en dan je weet dat het verdriet er nog is. Maar de intensiteit waarmee dat verdriet naar buiten komt. Ja, dat is overweldigend eigenlijk nog steeds. En we komen steeds nieuwe verhalen tegen van mensen die er pas voor het eerst eindelijk over kunnen praten. Ja, dat is wel heel bijzonder.
Ja, de Tubantia noem je net. Dat is de krant waar je dus al die jaren voor werkt. Het is wel heel bijzonder dat de redactie gevestigd is in een pand midden in die wijk. En is dat nou, wat ik gelezen heb, waar? Dat is het enige pand ongeveer wat nog overgebleven was?
Er zijn er een paar die overgebleven zijn in die wijk. Soms maar een stuk ervan. Ook van ons pand is een deel wel weg. Van de oorspronkelijke bebouwing. Maar het is een van de weinige gebouwen die inderdaad nog overeind is gebleven. En het is een oude voormalige textielfabriek.
Ja, dus jullie zitten daar nu in het midden van dat gebied. Is dat een gekke gewaarwording? Want je ziet dus ook elke dag dat gedenkteken. Ja. De plekken waar mensen samen kunnen komen, waar al de namen staan.
Ja, nee, dat klopt. We kijken zo'n beetje uit op het vuurwerkmonument. Met de namen van de 23 omgekomen mensen. Het doet me altijd wel wat als ik daar langs loop. Het laat me nooit helemaal onberoerd. En je ziet ook regelmatig mensen naar die plek toe gaan. Even kijken, soms leggen ze een bloemetje. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen bij die gewoon zonder bijzondere herinneringen aan die dag ook even komen kijken. Maar er komen toch veel mensen die het hebben meegemaakt, die dan toch eventjes een momentje van stilte pakken daar. Ja, en dat vind ik wel indrukwekkend.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, op die dag was jij dus echt daar in dat gebied. En al die jaren eigenlijk tot nu, is dat toch wel die vuurwerkramp een rode draad door jouw carrière, geloof ik?
Ja, dat klopt. Kijk, aanvankelijk, zoals ik daar dat rampgebied in ging, gingen meer collega's natuurlijk het rampgebied in. Ik was daar niet alleen op een gegeven moment. Want iedereen die dat voelde, die dat zag, die had zoiets van, dit is groot, we moeten aan het werk. Maar in de loop der jaren, dan schaalt natuurlijk het team af. Soms gaan mensen ook iets anders doen bij de redactie of gaan ze op naar een andere krant. Ja, en het is wel een dossier wat gewoon gevolgd moet worden. Het is een van de grootste rampen die we in Nederland hebben gehad na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat verdient gewoon dat er iemand zich daar om bekommert, om dat dossier. Ja, en dat ben ik uiteindelijk geworden.
En de grote vraag, hoe is dat vuur ontstaan, is na al die jaren nog steeds niet beantwoord.
Nee, klopt. En ook dat is waarom het in de stad ook nog een beetje een litteken blijft. Omdat wat er precies gebeurd is die dag, is nog steeds onduidelijk. Wat er is ontploft, dat is bekend, het vuurwerk. Maar hoe kon nou dat eerste brandje ontstaan? Is dat aangestoken? Is dat qua jongenswerk? Is het sabotage geweest? Is er een bedrijfsongeval geweest? Is er een mislukte inbraak geweest? Zoveel mogelijkheden. Er is altijd gedacht aan brandstichting. Maar goed, dat bewijs is dus niet geleverd. Er is wel iemand voor opgepakt, maar die is ook daarvoor vrijgesproken. Maar dat maakt het ook dat het nog zo'n levend dossier is. Er is nog steeds die vraag van wat is er nou die dag precies gebeurd?
En zie je nu in aanloop naar dus 13 mei dat het drukker is bij jullie voor het gebouw, bij de gedenkplaats?
Nee, op dit moment niet drukker. Wat ik wel merk is dat er weer heel veel mensen, daar komen herinneringen boven, omdat het bijna 25 jaar is. Nou ja, we hebben die podcast, ik heb dat boek uitgebracht en zo is er steeds meer aandacht voor op dit moment in Nederland. En ja, dan komen herinneringen van mensen weer boven. En wat ik dus wel merk is dat heel veel mensen ons benaderen met hun verhaal van 13 mei. Of soms met een idee van, goh, misschien weet ik iets wat nog niet goed is onderzocht. Dus met een tip van wat misschien de oorzaak zou kunnen zijn. Maar vooral heel veel mensen die zich nu melden en gewoon eigenlijk willen vertellen van, zo zag mijn 13 mei eruit op die dag.
Ja, en dat
is mij overkomen.
Ja, en dat soort verhalen staan ook in jouw boek en dus ook in de podcast zijn die te horen, hè?
Ja, klopt. Ja. We hebben, het boek is niet een zoektocht naar het eerste vlammetje. Het is vooral een boek over de mensen. De mensen die het hebben meegemaakt, de mensen die daar als hulpverlener aan de slag moesten. De mensen die daar woonden. Dus het is geen klinische reconstructie. Het is echt van wie was waar. Wat maakten ze mee? En hoe is het daarna verder gegaan met deze mensen?
Ja, ik ben een fervent luisteraar van de podcast. Het zijn aangrijpende verhalen. En de emoties die je hoort natuurlijk in een podcast. Als je het leest, moet je dat natuurlijk ook een beetje zelf verbeelden. Maar als je die stemmen hoort en de emoties die er nog steeds zijn. En de last die mensen nog steeds 25 jaar later hebben. Kleine kinderen waren het toen en nu zijn het volwassen mensen. Dat is gewoon aangrijpend om te horen.
Ja, dat ook voor mij hoor, dat went nooit. hoe vaak je ook met mensen met nare verhalen, met een nare gebeurtenis spreekt. Het went nooit. En sommigen, ja, die komen ook echt bij mij wel binnen. Natuurlijk heb je een journalistiek filter, maar nou ja, de jongen die wees werd toen hij 2 was. En hoe daarna de ramp zijn leven heeft bepaald. Een jonge vrouw die van een familie waar 5 mensen om het leven zijn gekomen, die daar nooit overheen komt. En ja, toen ze trouwde, toen ze eenmaal volwassen was, stond ze in haar bruidsjurk bij het graf van haar omgekomen nichtje. Nou, dat gaat je door merg en been.
Ja, dankjewel, Lucien Baert.
Graag gedaan.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.